Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hoe hou je je kinderen autonoom? Hoe zorg je dat je niet te dom wordt? En wat doe je met een foute man? Vandaag vertellen we je alles. Mijn naam is Miel Nusteling.
En mijn naam is Kitty Nusteling.
Hè? Hoe kan dat nou? Dat is dezelfde achternaam. Ja, want ik zit hier met mijn...
Moeder.
En dat wordt meteen heel lastig, want... Heel veel mensen zeggen dat onze stemmen heel erg op elkaar lijken. Ik weet nog niet hoe we dat gaan doen. Al is die van jou misschien iets meer geaffecteerd en de mijne wat volkser?
Rotterdams, zou ik eerder zeggen.
Als ik dat nou een beetje aanloop te dikken en jij doet jouw stem ook een beetje aandikken.
Ja, dat is goed. Dan kennen ze het verschil goed horen.
Nee, ik bedoel dat jij meer geaffecteerd gaat lopen te leggen te praten.
Ik begrijp je.
Ja, dit wordt warrig. Ik ga gewoon heel vaak je naam noemen. Mijn moeder heet dus Kitty, maar ik noem haar vaak moeder of mama. De luisteraar mag daartussen kiezen, wat mij betreft. Want mensen zien jou toch ook een beetje als moeder van de luisteraar.
Ah, dat is
ja,
mooi.
Ja, moeder der luisteraar. Want ze wilde heel graag een Q&A met jou, want ze vinden je echt een baken van wijsheid. Wat vind je daar zelf van? Nou, hoe zie jij jezelf?
Ik hoop dat ik daar iets waar van kan maken. Ik moet wel zeggen, ik heb veel ervaring. 5 kinderen, waarvan jij de eerste bent natuurlijk.
Ja. En hoe noem je mij altijd?
Mijn jonnekind.
Nee, de eerste pannenkoek, want...
Oh ja, ja, ja. De eerste pannenkoek die mislukt altijd een beetje.
Ja, moet je nagaan hoe leuk de rest is.
Dus ik heb veel ervaring en ik heb ook heel veel andere kinderen mogen volgen op hun pad naar volwassenheid. Dus ik ben benieuwd wat ik kan brengen vandaag.
Ja. Ja, het is handig dat we dit vandaag doen, want mocht je de vorige aflevering niet gehoord hebben, Marco zal vanaf nu niet meer te horen zijn bij alle eerste dingen. Hij gaat zich meer focussen op cultuurcontent. En mis je nou zo'n stem, dan kun je Dingen Dan een podcast luisteren over het Songfestival. Daar moet je maar net van houden. Het is altijd of je houdt van voetbal of je houdt van het Songfestival. Dus wij zijn nu verder op zoek naar een goede match en wie weet zit hier binnenkort een nieuwe host. Maar tot die tijd dus met mijn moeder. Ben jij team voetbal of team Songfestival?
Allebei, die ene uitzondering.
Oh ja, ja. Oké, we beginnen altijd met kleine dingen die je deze week hebt gedaan. En normaal begint Marco altijd, maar die is er nu niet. Dus wil jij beginnen? Dat lijkt me heerlijk. Dan kan ik eens even achterover leunen.
Ja, natuurlijk ben ik voor het eerst gevraagd om een podcast te maken. Ik heb nog nooit iets gedaan. Ik heb wel ruime ervaring met cassettebandjes opnemen. Toen ik 12 jaar was. Veel interviews heb ik gedaan met mijn beste vriendinnetje.
Waarover gingen die interviews dan?
Ja, toch wel een soort Yvonne Koldewijer avant la lettre.
Oh!
Maar dan over de buurt.
Ja, en ook, want ik weet door jou iets over mijn buurman. Dat was ook al jouw buurman.
Ja.
Dat hij een hele lange dunne piep heeft. Ja. Waarom wilde ik dat niet vertellen? Ja, we hadden misschien al wat ervoor moeten afspreken. Wat zijn onze familiegeheimen?
Ja, precies. Die houden we geheim. En dan zeg ik gewoon niet. Dan zwijg ik.
Okay.
Maar wat ik dat ik deze week voor het eerst gedaan heb, is ik heb het Reformatorisch Dagblad gekocht. En dat is gelijk een goede aanleiding om even iets te vertellen over mijn werk. Ik zorg dat vrouwen die niet naar de reguliere hulpverlening kunnen, of durven of mogen gaan en die zwanger zijn, toch hulp kunnen krijgen. Dus goede zorg. En ze kunnen zelfs kind in de vondelingenkamer leggen. En ik heb een meisje ontmoet een paar jaar geleden die zwanger was van haar vader.
Oh jeetje.
En haar moeder wist daarvan. En toen zij op een gegeven moment wat dikker werd en je kon het zien, toen stond haar tasje klaar bij de deur. Dat kon ze meenemen en vertrekken. En ze wist buiten haar kleine gemeenschap helemaal niks van de grote boze wereld. Dus ja, waar moest ze naartoe?
Ja, dat zou ik niet weten.
Nou ja, zij is naar een juffrouw van school gegaan en die heeft haar verder geholpen.
Maar juffrouw van school, dus zat ze nog op school?
Nou, ze was toen 17 en het misbruik was vanaf haar 13e. En zij heeft dit hele verhaal verteld aan een journalist van het Reformatorisch Dagblad, wat heel goed was eigenlijk.
En dapper?
Want haar vader was predikant en is eigenlijk nog steeds predikant. En het is ook goed voor de achterban van het Reformatorisch Dagblad om te lezen dat dat ook binnen hun gemeenschap gebeurt. Want dat is eigenlijk lang erkend. Dus het is heel fijn dat die erkenning er is. En ja, we hopen op die manier ook nog meer meisjes te bereiken die in zulke nare omstandigheden leven.
Ja, want misschien moeten we gewoon, mocht er nu iemand luisteren die misschien wel denkt van, hey, zo'nzelfde soort situatie lijkt me hopelijk uniek. Maar ik ben ongewenst zwanger of ik ken iemand die dat heeft. Hoe heet het waar je werkt? En misschien moeten we ook vertellen, want sommige mensen zien het dan in een soort van neo-feministische kring als een soort alternatief op abortus. Maar dat is het natuurlijk niet, hè?
Zeker niet. Nee. We hebben echt een pro-choice organisatie. Maar wij zijn er dus wel voor die vrouwen die gedwongen worden tot abortus en het niet willen. Maar wij zijn helemaal niet tegen abortus. Dat is wel goed dat je dat zegt. Beschermde Wieg heette onze organisatie. En wij zijn er dus voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn of twijfels hebben over hun zwangerschap.
Ja, en je kunt ook je kindje daar te vondeling leggen als je echt in blinde paniek bent.
Ja,
toch?
Maar wij hopen wel echt vrouwen eerder te bereiken, zodat ze veilig kunnen bevallen in een ziekenhuisbed en dan een goede keuze kunnen maken.
Ja, precies. En even los van dit vreselijke verhaal, hoe vond je het Reformatorisch Dagblad? Ben je er door verlicht? Of hoort dat niet bij verlichting? Is dat katholicisme? En god, ik weet helemaal niks. Ik val enorm door de mand.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik alleen maar dit ene artikel heb gelezen.
Oh ja, geen leuke seksvragen in of zo.
Nee, dat seks, daar doen ze niet zo aan.
Nee.
Intimiteit.
Ja, precies. Nou, ik heb ook iets voor het eerst gedaan waarvan ik denk dat ik het niet nog een keer ga doen. Oh ja, tenminste, dat was een aanname. Ga je het blad nog een keer kopen?
Nee, denk ik niet.
Nee. De enige betalende klant is hierbij meteen in rook opgegaan. Ik heb voor het eerst de Euromast bezocht. En volgens mij heb ik dat met jou ook een keer gedaan als kind. Staan me bij of met, ik weet het niet goed meer. Maar toen was ik alleen op dat middenstuk. Daar ben ik in ieder geval een keer geweest. Maar ik was dus nog nooit in dat deel wat omhoog gaat geweest. Nou, toen zag ik dus op internet dat daar een nieuwe lichtshow was. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
En?
Nou, kijk, ik ben dus begonnen aan het maken van een Rotterdam bucketlist. Want ik ga natuurlijk verhuizen naar Drenthe. En er zijn gewoon heel veel dingen die ik nog niet heb gedaan. Nou, in Dordrecht, waar ik geboren ben, heb ik alles al gedaan wat er is. Sterker nog, ik heb de helft uitgevonden. En nu moet ik dus ook nog alles afmaken in Rotterdam. En dat hoge ding wat omhoog gaat, dat had ik gewoon nog nooit gedaan. Dus na een fles champagne zei ik, laten we kaartjes boeken. Kostte €40.
Belachelijk veel.
Heel duur, heel duur. En die lichtshow bestond gewoon uit strips van de action. Weet je wel, van die ledlichten die gewoon heel even knipperden aan en uit gingen. Nou, het was echt niet de moeite waard, lieve mensen. En nog een tip van mij meteen. Koop nooit kaartjes voor de Euromast via vakantieveilingen of tickets op datum. Want als het bewolkt is, dan zie je echt helemaal niks. En dan ben je €40 kwijt.
Goeie tip.
Het volgende wat ik ga doen op de van de Rotterdam bucketlist is de pannenkoekenboot.
Dat is ook leuk. Ja, Spido heeft een pannenkoekenboot. Hebben we ook nog nooit gedaan.
Nee, dat vind jij ook volks.
Nou nee, dan zit je in het havengebied en dan kan je niet van de boot af.
Nee, ja. Lieve luisteraar, ik heb het gevoel dat mijn moeder zich nu beter en minder judgmental uit de verf gaat laten komen hier in deze podcast. Want jij vindt de pannenkoekenboot en de Spido vind je volks. Oké, we gaan naar de eerste vraag. Mensen mochten vragen insturen.
Oh, ja. Ik vind het wel heel spannend hoor. Wat er nu allemaal over mij aan het licht gaat komen. Ja, ik probeer toch al een paar jaar de schijn op te houden natuurlijk.
Ja, maar goed, je hebt dus liever dat er over je gepraat wordt in plaats van met je gepraat. Ja. Meestal is het bij de mensen andersom. Oké, mensen mochten vragen insturen wat ze dan aan het orakel, dat ben jij in dit geval, wilde stellen. En daar kwamen heel diverse vragen uit. Ook heel veel die te particulier waren, waarvan ik echt dacht, het interesseert niemand. Hou je van mij? Hoeveel dan? Waarom heb je me Mignon genoemd? Was ik een huilbaby? Heb je wel eens een strijkijzer tegen mijn gezicht willen duwen? Weet je wel, dat soort vragen gaan we allemaal niet behandelen. Meer algemene vragen waar jullie allemaal iets aan hebben. Nou, de eerste vraag luidt, denk er maar straks even goed over na. Hallo, ik zou je moeder wel willen vragen over kinderen en haar ervaringen als moeder. Hoe zorg je dat je kinderen oké zijn met zichzelf en zich tegelijk redden in een maatschappij wanneer ze wat anders zijn dan de rest? Autonomie en eigenheid omarmen ben ik een voorstander van, maar heb als zorg daarbij dat ik ook hoop dat ze zich kunnen redden in de soms harde wereld.
Ja, ik vind het toch altijd wel belangrijk om aan mijn kinderen te vragen, maar ook trouwens aan volwassenen te vragen als ze een probleem hebben. Wat wil jij? Kijk eens bij jezelf naar binnen wat je echt wil. Naar Mignon bijvoorbeeld, toen ze in de brugklas zat, ja nu ga jij angstig kijken, wilde per se naar school met een soort plastic rubberen diepvrieskip aan haar tas.
Ja, zo'n hondenspeeltje.
Zo'n hondenspeeltje die ook nog piept als je erin kneep. Dus ja, ik verwachtte wel, omdat ze er ook een beetje anders uitzag dan alle andere kinderen op dat gymnasium. Allemaal hele brave kinderen.
Ik had stekelhaar, omdat dat moest van jou.
Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Dus jij wilde per se die kip aan je tas hangen naar school.
Ja.
Dus toen heb ik jou verteld van als je dat doet, kan dat ook consequenties met zich meebrengen. Maar als je het echt wil en je hebt erover nagedacht, doe dat dan vooral. En jij zei net van ja, je hebt me ook gedwongen om mijn haar kort te knippen. Ik heb wel een keer tegen je zusje gezegd, tegen Cato, ga maar gewoon lekker met je korte broek naar school. Het is lekker weer. Dat was net zo'n dag als vandaag. Het zonnetje scheen. 16 graden of zo.
Ja.
Ze komt daar aan en ze zegt echt, waarom heb jij een korte broek aan? Nou, en toen heeft ze me echt huilend heeft ze me gebeld bij de telefoon van de conciërge. Ja, zie je wel, iedereen pest mij. En toen ben ik wel op gaan halen. Want toen dacht ik, ja, ik heb je echt gedwongen. Maar die diepvrieskip, ja, dat was je eigen keuze. Dus moest jij zelf de consequenties aanvaarden.
Nou, dat had ik ook, want ik denk altijd een beetje, kijk, jij moet hier on the spot alles beantwoorden, maar ik heb natuurlijk tijd om alles voor te bereiden. En ik had ook opgeschreven, ik vind wel dat je je kinderen moet leren dat er consequenties zitten aan jezelf zijn. Mensen gaan over je praten en dat doen ze waarschijnlijk toch, maar je krijgt wel leukere mensen om je heen als je jezelf bent. Want als je altijd een rol ophoudt, dan krijg je misschien ook vrienden of een baan of wat dan ook, wat eigenlijk niet echt helemaal bij je past. Dus aan de ene kant denk ik inderdaad dat je moet voorlichten van, oké, je kan, als je een kip aan je tas hangt, gepest worden, maar je wordt wel gepest om iets wat je zelf hebt gekozen en niet om iets wat je acteert. Ja, ja, want mensen zeggen altijd maar zo van ja, je moet jezelf zijn. Maar ik vind het wel naïef om niet inderdaad de consequenties ook te belichten.
Maar weet je hoeveel mensen moeite hebben met het beantwoorden van de vraag wat wil jij? Zelfs sommige mensen kunnen niet eens antwoord geven op wat voor film wil je vanavond kijken.
Ja, maar hoe kom je er dan achter wat je wil?
Naar binnen kijken. Echt de rust nemen om daarover na te denken. En dat kan je ook leren, denk ik. Omdat dat je die vraag ook heel vaak niet aan jezelf stelt. Heel veel vaker denk je, wat wil de ander?
Ja. Ja. Nou, lieve... Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Lieve mensen, gaan lekker naar binnen kijken vandaag. Dan gaan wij door naar vraag 2. Oh nee, ik wil daar nog wel iets over zeggen. Je moet je kinderen dus wel sterk maken dat ze het misschien aankunnen om die consequenties onder ogen te komen. Hoe doe je dat dan? Hoe geef je je kind dan dat zelfvertrouwen mee?
Ja, als je dat je goed voor jezelf mag zijn, dat je goed voor jezelf kan zorgen, dat je inderdaad de consequenties kent en weet en dat je daarop voor kan bereiden. Maar als je het echt uit overtuiging doet, heb je ook die durf niet zo nodig. Want dan denk je, dit wil ik, dus ik doe dat. En ja, wat de rest ervan vindt, so be it.
Ja, en nog iets wat ik over jou als moeder kan zeggen. Nu bellen wij best wel vaak om te roddelen over de mensen van Meredith First Sight, over de mensen van B&B Vol Liefde, weet ik het allemaal. Maar nu ben ik een gezonde volwassene met wie we die normen en waarden kunnen bespreken. Maar bijvoorbeeld vroeger, bij idols, jij hebt nooit gezegd, zo die kan niet zingen, zo die kan niet dansen, oh die heeft stomme kleren aan. Dus jij hebt op tv, de mensen die op tv waren bijvoorbeeld nooit afgezeken, wat in andere huishoudens echt wel gebeurde, dat weet ik, heb ik bijgezeten. Waardoor ik ook de vrijheid heb gevoeld om die kip aan mijn tas te hangen. En als je thuis komt en iedereen zegt, wat heb je een leuke dode kip aan je tas hangen? Dan denk je, nou laat die mensen op school maar lullen.
Ja, jullie mochten inderdaad nooit negatieve dingen zeggen. En nu roddelen wij niet hoor. Wij observeren en we evalueren.
Ja, precies. Ja. 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 Wat een armoe. Wat een armoe dat huis. Maar dat is gewoon een observatie.
Ze haalt de bed al af terwijl die man er nog in ligt. Ja. Observeren en evalueren.
Ja. We gaan door naar vraag 2. Hallootjes Kitty. Ik heb een vriendinnetje die een foute man heeft. Inclusief tienduizenden euro schuld. Ik wil heel de tijd zeggen, ga bij hem weg. Kies voor jezelf. Doe het niet. Red flag. Of red flag. Zoals je het in het Engels zou zeggen. Maar ze blijft toch bij hem. Wat kan ik doen? Ik ben nu de stille supporter, maar het voelt echt als de fout van haar leven. Kan ik iets doen?
Nou, dit is wel meer dan een red flag, moet ik zeggen. Die schulden. Maar ik zou vooral vragen stellen. Je zou vooral zou ik vragen van wat haal je bij hem? Want dat brengt hij jou. En sowieso een goede vriendin zijn, want die gaat ze nog heel hard nodig hebben als dit gaat clashen natuurlijk.
Dat wilde ik ook zeggen. Ga nu niet haar wegduwen, want ja, als ze straks niemand meer heeft om bij op de stoep te staan als het misgaat, dan blijft ze misschien wel langer bij hem en dat gaat ten koste van haar. Dus ik zou wel blijven investeren op één op één. In één op één contact.
Ja. Andere dingen doen. En wat ik vaak moeilijk vind als iemand echt een relatie heeft die lastig is of bedreigend of toxic, zoals dat tegenwoordig heet, is dat je dat iemand dat vooral tegen mij blijft zeggen en niet met de persoon zelf bespreekt.
Ja.
Echt geen stappen onderneemt. En dan stel ik vaak de vraag, wat moet er nog gebeuren tot jij tot actie overgaat?
Ja.
Want die passiviteit, daar heb ik last mee. Als iemand eraan werkt en er gebeuren dingen en iemand doet dingen, dan kan ik heel lang meegaan. Totdat iemand stilvalt en maar blijft klagen, want dan wordt het lastig.
Ik heb zelf best wel een ongezellige partner gehad die me echt krankzinnig maakte. Dat durf ik echt te zeggen. Hij zei dus altijd dat ik vreemd ging, terwijl dat helemaal niet zo was. En ging daar ook bewijs voor zoeken en tegen me schreeuwen. En het is ook wel eens voorgevallen dat daar vrienden bij waren. En eigenlijk heeft niemand tegen mij gezegd, Mion, is dit nog een goed idee? Nou ja, eigenlijk de vraag gesteld van, hoe vind je zelf dat het gaat? Heb je genoeg ademruimte? Voel je je gezond? Waarom ben je 20 kilo afgevallen? Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus deze persoon ziet zichzelf als een stille supporter. Maar eigenlijk moet je misschien meer de niet-oordelende vragensteller gaan worden. Want op een gegeven moment is er bij mij wel iemand geweest die zei, hoe vind je nou dat hij je net behandelde? En toen ben ik wel echt in gesprek gekomen, waardoor ik dacht, zo kan het niet langer. Ja,
ja, zonder oordeel vragen stellen.
Hoe kom je aan 10.000 euro schuld? Dan gok je toch of zo? Of je hebt allemaal telefoonabonnementen. Ja. Want bij 2.000 euro ga je toch al denken, dit gaat niet de goede kant op.
Ik heb echt geen verstand van schulden. Serieus niet. Het is ook altijd mijn grootste angst geweest dat jullie schulden zouden gaan maken. Of vanaf je 18e kan je van alles lenen.
Ja, je moet gewoon nooit iets op krediet doen. Want dat heb ik gewoon nooit gedaan. Ja.
Wat je niet hebt, kan je niet uitgeven.
Ja, dus ik zou toch, toch gaan praten. Vraag nummer 3. Lieve Kitty, help. Ik heb de laatste tijd het idee dat ik dommer en dommer word. Op mijn werk heb ik te maken met zoveel vermoeiende mensen en zaken dat ik meer bezig ben met sociale brandjes blussen dan uitdaging vinden. Daarnaast luister ik veel podcasts. Als ik sip ben, neig ik nog vaker naar comedy en kletspodcast en niet naar ingewikkelde reportages over geopolitiek of bestaanszekerheid. Hoe vind ik weer intellectuele uitdaging in mijn leven zonder dat ik mijn gemoedstoestand in gevaar breng? Want het is helemaal niet fijn om je zo dom te voelen.
Ja, ik wil eigenlijk gewoon met iedereen inbellen die vraag stelt. Want ik heb nu ook weer zoveel vragen.
Ja, ik herken dit wel heel erg, zeg ik heel eerlijk. Om 2 redenen. Kijk, dit is niet heel goed, want wij maken ook een chatpodcast. Maar als je te veel chatpodcasts luistert, dan zit op een gegeven moment je hoofd helemaal vol met gezellige klets. Maar je hebt weinig tijd. Oké, bijvoorbeeld, als ik ga stofzuigen, dan luister ik een chatpodcast. Als ik de hond ga uitlaten, luister ik een chatpodcast. Dus ik heb eigenlijk heel weinig momenten van stilte, waardoor je werkgeheugen, je hoofd is net een computer, dus je werkgeheugen krijgt helemaal niet echt de rust om dingen te verwerken die je zelf meemaakt, waardoor je een soort van overspannen zenuw wordt of zo. Dus
ja, maar jij hebt het over die podcast, maar ik heb het meer over haar werk. Want dan denk ik van, ja, ik heb altijd gezegd tegen jullie, when you're the smartest in the room, you're in the wrong room. Waarom blijft zij daar zitten op een plek?
Ja, maar even, waar moet ik dan in godsnaam gaan werken?
Ja, jij kan niet zoveel.
Nee, ik bedoel juist, ik ben overal.
Is het jouw vraag?
Nee, maar ik betrek alles op mezelf graag. Dus stel dat ik in een kamer zit, dan ben ik toch overal altijd de slimste.
Maar ja, dan ben je steeds in de verkeerde kamer. Dan moet je gewoon naar de tweede kamer. Daar zit echt zoveel intellect. Nee, maar je kan hier dus ook afvragen, net als in die relatie, van wat moet er gebeuren om daar weg te gaan? Om dat deel te veranderen. Want ontspanning in je vrije tijd, en als dat podcast zijn waar je lekker naar een geklep van de ander gaat luisteren, is helemaal prima. Haar werk biedt geen uitdaging.
Of zijn werk.
Luisteren er ook mannen?
Ja. Ja. Naar deze wijvenpodcast luisteren er ook mannen. Ja. Ja, maar ik denk dat je misschien de strijdvaardigheid van mensen overschat.
Ja, vragen stellen aan jezelf. Waarom doe ik dingen? Wat wil ik? Weer dat.
Maar soms is je baan misschien heel leuk, maar zijn je collega's gewoon moeilijk?
Nou, zij is alleen maar brandjes aan het blussen. Dus haar brand is
Of zij is zelf heel moeilijk.
Oh ja, hij. Ja, dat kan. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat dit wel een probleem is dat vaker voorkomt. En ja, je kan ook eens een keer geen podcast luisteren en gewoon een papieren krant kopen. Dat is ook gewoon lekker. En een beetje bladeren en kijken. En even je gehoor rust geven.
Ja.
En dan kijken, wat valt me op? En daar kan je dan vervolgens weer een podcast over gaan luisteren.
Jij zegt altijd bij het minst of geringste je krantabonnementen op, toch? Je wisselt elke 3 maanden van merk.
Nee, ik heb zaterdag een papieren krant. En er is
welke heb je nu?
Ik heb nu de Volkskrant.
Oh, heb je weer? Ja. Je was toch kwaad op de Volkskrant?
Ja, maar, oh ja. Ja. Dat klopt. Vergeven is een groot goed, Mion.
Oké, ja. Nou ja, ik wil nog wel iets zeggen over die podcast. Want daar ging ik nogal op aan, namelijk omdat ik dat heel erg herken. Als je alleen maar intellectuele podcasts luistert, zeg maar, dan hoor je ook alleen maar experts aan het woord. Dus je hoort eigenlijk helemaal geen normaal gesprek. Dus je hoort of mensen die een comedy podcast maken, die dus een beetje geer en goorachtig zitten te lachen. Daar heb ik zelf ook wel eens last van. Of je luistert naar mensen die ergens extreem veel verstand van hebben. Dus er is eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat je misschien. Ja, toch meer naar je eigen gedachten af en toe met
waar
luisteren.
Zijn de misdaadpodcasts in dit verhaal? Want dat vind ik zo lekker.
Echt?
Ach, zalig, ja.
Ik word daar doodsbang van.
Ja, dan zie je echt iedereen met gif op de hoek staan. Ja, ga je echt even de wereld in. Ik vind dat leuk, maar zoek verder. Ga naar een museum. Misschien worden er te veel podcasts geluisterd. Doe alleen deze week.
Ja, en bel je bijvoorbeeld je oma weer eens een keer.
Ja, ook leuk.
Want dat is tergend langzaam met bejaarden praten. En dan niet met mijn oma, want die is nog drukker dan ik.
Ja, het gaat. Zij is het drugs, dan kom ik en dan kom jij.
Ja, dus ga ook eens wandelen met je eigen gedachten. Of met elkaar praten. Een etentje. Gewoon met echte mensen praten weer. In plaats van alleen maar naar mensen waarbij je niet kan inbreken. Want dat is ook frustrerend, hè? Dat je alleen maar luistert naar mensen. En dat je je nooit meer kan bemoeien met het gesprek.
Ja, dat is zo, ja. Maar ik denk toch, ik wil toch nog even over dat werk.
Terug naar het werk.
Want dat is zo'n groot deel van je leven. Probeer daar wat meer uitdaging in te vinden.
Ja. En jij wilt, want moet ze dan met, want wat over praten met mensen, moet ze daar met de collega's gaan praten? Of hij?
Ja, hij ook heel of zij zijn. Moet ook meer zich misschien verbinden met die collega's. En het meer uit die hoek van een lastige collega trekken.
Oh, ik heb wel eens een collega beter leren kennen. Toen ging diegene alleen maar meer haten.
Ja, dat kan ook. Echt waar. Je kan iemand zo.
Ja.
Ja, dat heb ik dus ook al met die programma's. Ik schrik er wel van hoe je soms een hekel kan krijgen aan iemand.
Ja. Maar dat heb ik dus ook met landen.
Hoe
als
iemand.
Ze op het WK bijvoorbeeld. Ik vind Argentinië. Ik zou er nooit naartoe gaan. Omdat ik al die spelers helemaal krankzinnig vind. Maar dat is heel onaardig en raar van mezelf. Maar zo ook. En Spanje ook. Spanje lijkt me een fantastisch vakantieland. Maar die voetballers zijn allemaal zo vervelend. Ik denk, nou ja, stik er maar in Spanje. Mij kan je niet krijgen.
Ja, en ik heb dus ook. Soms kan je enorm ergeren aan hoe iemand een sinaasappeltje schilt of zo. En in Spanje eten ze vast heel veel sinaasappeltjes.
Oh, ja.
Of hoe iemand ademt.
Ja. Ja, hoe ademt heb ik ook. Ja. Ja. Dan wil je echt iemand op een gegeven moment in zijn gezicht klappen gewoon. Dat is echt vreselijk. Ja, dat is, en dan hoor je gewoon ook niet meer wat iemand zegt. Dan hoor je alleen nog dat geademd.
Ja, precies.
Ja, nou, het is, hopelijk hebben we je goed geholpen. Ik denk dat mensen heel veel aan deze podcast hebben.
Ja, echt hè. Ontzettend verrijkend is
ja,
het.
Ja, zeker. We gaan een nummertje toevoegen aan onze playlist. Te vinden op Spotify. Maar niet voordat je ons 5 sterren hebt gegeven. Want ook mijn moeder verdient 5 sterren. We hebben laatst volgens mij een 1-ster recensie gekregen. Want ons gemiddelde is nu naar beneden gegaan. Dus lieve mensen, ik druk u echt op het hart. Geef die 5 sterren recensie. We hebben hem harder nodig dan ooit. Zeker nu, ik wilde zeggen, Marco niet meer onder ons is, maar dat klinkt alsof hij dood is. Hij is gewoon elders. Dan, het nummertje in de playlist. Hij is geworden Isn't She Lovely van Stevie Wonder. En dat is jouw toevoeging. Vertel maar.
Ja. Toen je werd geboren draaide ik dit altijd. Je was de knapste, mooiste, leukste hellbaby die er was.
Is het toch nog antwoord op de vraag of je hellbaby was? Was Stevie Wonder al blind toen dat kind geboren werd eigenlijk? Want dan kan je toch niet echt zien of het lovely is? Ja. Of voel je dat? Ik heb geen kinderen. Ja. Voel je of je kind lovely is?
Dat voel je.
Ja?
Ja, aan alles voel je dat.
Ja, maar doe mij denken. Ik was een keer dus met mijn broer Olivier. En Olivier is zwaar meervoudig beperkt. En toen was ik in de Efteling. Stond ik bij de gehandicapte ingang. En toen was ik tegen Olivier aan het praten. Die zegt niks terug, want die is non-verbaal. En toen zei een blinde man tegen mij. Leuk, ga je vaker met je broer op pad? En toen zei ik. Hè?
Ja.
Hoe weet u dat nou, dat ik bijvoorbeeld geen begeleider ben of zo? Hij zegt, dat voel ik.
Oh ja?
Gek, hè?
Oh, dat is wel heel bijzonder, ja. Hé, wat mooi.
Ja. Hij kon dus horen dat de manier waarop ik dan met hem communiceerde, dat niet een begeleider was.
Misschien zei.
Hou nou eens je kop! Hou nou eens je hartjes, Olivier! Ik word helemaal gek van je!
We gaan mama bellen of ze je opkomt halen.
Ja. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende Q&A.